Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Ik hef tot u die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Gemeente, we willen gaan zingen van Psalm 123, het eerste vers. Stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. En zingen daarna van Psalm 79, het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Het vierde vers van Psalm 79, nadat wij geluisterd hebben naar de lezing van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijvergod, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde, aan het vierde lid, dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt, 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat u naasten is. Amen. De eerste schriftlezing vindt u in Filippenzen 2, de versen 1 tot en met 11. Wij noemt u Filippenzen 2, vers 1 tot en met 11. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijn. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een, de ander uitnemender dan zichzelf. En ieder zie niet op het zijne, maar en ieder zie ook op hetgeen van de ander is. Want dat gevoelen zij nu, hetwelk ook in Christus Jezus was, die in de gestalten is God zijnde, geen roofgacht heeft God even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd. De gestalten is van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd. Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn en alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij tot heerlijkheid Gods des Vaders. De tweede lezing vindt u in Lucas 18, de versen 9 tot en met 14. Wij noemen u Lucas 18, de versen 9 tot en met 14. En hij zei ook tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat ze rechtvaardig waren en de anderen niets achten, deze gelijkenis. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een farizeer en de ander een tollenaar. De farizeer staande bad dit bij zichzelf, o God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mens, rovers, onrechtvaardigen, overspelers, of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week. Ik geef 1/10 van alles wat ik bezit. En de tollenaar, van verre staande, hij wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende, o God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg u lieden, deze ging afgerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die, want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Amen. Tot zover de beide lezingen uit de Heilige Schrift. De gelijkenis van de farizeer en de tollenaar vormt de stof voor de prediking van dit morgenuur. En ik lees u als kerntekst vers 14. Ik zeg u lieden, Deze ging afgerechtvaardigd in zijn huis. Meer dan die. Want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Tot zover bidden wij samen de Heere om zijn onmisbare zegen. Heere, het blijft altijd weer een wonder van uw genade dat u op de eerste dag van de week uw gemeente vergadert rondom het brood des levens. Dat u dienaren uitzendt om uitdelers te zijn van de menige lei genade Gods. En dat zonder aanzien des persoons. Dat u onze zaligheid beoogt. Niet willende, zegt de schrift, dat enige verloren gaan. Maar dat ze allen behouden worden. Ja, zelfs in het Oude Testament zweert u al bij uw heilige naam. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere. Zo ik lust heb in de dood van de goddeloze. Maar daarin heb ik lust. Omdat de goddeloze zich bekeren en leven. Dan kan en mag er niemand van ons aan uw bedoeling twijfelen vanmorgen. Als u tot ons komt met uw woord, zoekt u daarin de gemeenschap met verloren mensenkinderen. En dan weet u wie wij zijn. Daar is immers niets voor u verborgen, u kent zelfs het diepst van onze gedachten. Dus ook daar waar wij ten diepst ons vijandig weten tegenover u. Daar bent u het nochtans, die ons uw vriendschap biedt en die van verderf ons leven wil verschonen. Is het dan geen wonder van uw genade dat u zo vanmorgen uw gemeente samenbrengt in uw huis, jong en oud? We zullen allen nog naar hetzelfde woord gaan horen. En Heere, we leggen de uitkomst daarvan in uw hand. Naar uw belofte, dat het woord nooit zal ledig zal wederkeren, maar dat het zal doen hetgeen u behaagt en dat het voorspoedig zal zijn, waart u het zendt. En dan dat wonder, en dat werkt u door uw heilige geest, dat voor een doorn een dennenboom zal opgaan en voor een distel een myrteboom, en dat zal de Heere zijn tot een eeuwig teken dat niet uitgeroeid zal worden. En zo maakt u zondaren leven door de kracht van woord en geest. En zo onderhoudt u dat leven door de kracht van woord en geest. Want daar waar wij uw stem hebben leren kennen, daar willen we ook als schapen van uw weide geleid worden. En gewijd worden in de grazige weiden van uw woord, waar ons het vette van uw huis wordt aangereikt en de ziel ontvangt wat hij nodig heeft om getroost te leven en eenmaal zalig te sterven. Want de verkondiging staat altijd in het licht en draagt altijd het gewicht in zich van onze eeuwige bestemming. Immers de mens gaat naar zijn eeuwig huis, en wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen. Maar dit is het eeuwige leven, dat wij u kennen, de enige en waarachtige God en uw Zoon Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Heere, rijd zo voorspoedig op het woord uw waarheid, en mogen ons verwonderen over de kracht van uw genade. We bidden het u in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Gemeente, u mag uw gaven geven. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede voor de kerk. En de extra collecte is bestemd voor het onderhoud van de gebouwen. Van harte aanbevolen. Morgenavond, 19 augustus, zal er weer doopzitting zijn in het Anker. Beide ouders worden om 7 uur verwacht in het Anker. Graag uw trouwboekje meebrengen. Tot zover de mededelingen. Wij gaan samen zingen van Psalm 86. En daarvan de versen 3 en 6. Wij noemen nu Psalm 86, vers 3. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. En ook het zesde vers, leer mij naar uw wil te handelen. Dat zijn de versen 3 en 6 van Psalm 86. Gemeente, de gelijkenis van de fariseer en de tollenaar begint met een korte inleiding. Lucas zegt in vers 9, en hij zei ook tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat ze rechtvaardig waren en anderen niets achten deze gelijkenis. We merken al hoe Jezus hier in een enkel woord twee groepen van mensen tegenover elkaar plaatst. Aan de ene kant mensen die bij zichzelf vertrouwen dat ze rechtvaardig zijn. Dat zijn dus mensen die beslist de Heer Jezus Christus niet nodig hebben om gerechtvaardigd te worden. En daartegenover mensen die bij de rechtvaardigen absoluut niet in tel zijn. En dat blijken nu juist de mensen te zijn die hun steun zoeken bij Jezus. En dat natuurlijk tot grote erger is van degene die meende dat ze rechtvaardig waren. En nu spreekt Jezus tot sommigen van die dat dachten, deze gelijkenis. Of dat fariseeërs geweest zijn, het ligt wel voor de hand, maar dat blijkt niet uit de gelijkenis zelf. Maar in de gelijkenis krijgt in ieder geval de fariseer van Jezus de rol toebedeeld van zo'n mens die het heel bijzonder goed met zichzelf heeft getroffen. Hij vertrouwt bij zichzelf dat hij rechtvaardig is en de anderen die niet zo leven als hij, die acht hij niets. Eigenlijk staat er in het Grieks dat hij ze veracht. Wij ontmoeten wellicht in ons leven ook wel van die mensen. Mensen die het geweldig met zichzelf hebben getroffen. En ze laten dat vooral merken door zich af te zetten tegen de ander. Ze steken zichzelf in de hoogte. En dat doen ze dan door anderen laag weg te zetten. Ik kom nog dichter bij u en bij mezelf. Misschien doen we het zelf ook wel. We zullen het niet hardop zeggen. Maar heimelijk toch ook denk dat je beter bent dan andere mensen. En dan vergroten we de zonde van die andere mensen uit om er zelf des te beter tegen af te steken. En wat blijkt nu uit de gelijkenis van Jezus, dat dit soort mensen er eigenlijk altijd wel geweest zijn. En wat Jezus ons wil leren is dit, dat mensen die het met zichzelf zo getroffen hebben, per definitie Jezus minachten. Dan moet je eens goed onthouden. Wie het met zichzelf heeft getroffen, minacht per definitie de Heer Jezus. Jezus werd in zijn dagen juist ook geminacht, omdat hij omging met tollenaren en zondaren. Dat was het verwijt dat aan zijn adres gericht was. Deze ontvangt tollenaren en zondaren. En hij eet met hen, en vooral dat met hen eten. Dat betekende dus dat hij gemeenschap met die mensen oefende, want dat was in de maaltijd besloten. Je vereenzelfde jezelf met dat soort van mensen. Nou, er was geen farizeeër die ook maar een ogenblik in zijn hoofd zou halen om te gaan eten met een tollenaar of een zondaar. Nou, de boodschap van de gelijkenis is duidelijk. Het gaat om de rechtvaardiging van de mens door God. En wat blijkt nou uit deze gelijkenis? Niet de mens dus die bij zichzelf vertrouwt dat die rechtvaardig is, die is rechtvaardig voor God. Nee, wat blijkt nu? Het tegendeel is precies het geval. Juist die mens die als een arme zondaar om genade bedelt bij God, die blijkt rechtvaardig te zijn voor God, want wie zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. En die zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. Het beeldverhaal dat Jezus gebruikt om dit duidelijk te maken, is heel aansprekend en tegelijkertijd ook heel ontdekkend. We gaan eerst proberen om te luisteren naar de gelijkenis met de oren van de mensen in de tijd dat Jezus leefde. Dus nu gaan we van het jaar 2013, zo rond het jaar 30, terug. Dat was de tijd dat de mensen nog naar de tempel gingen om te bidden. Tempel die er nu al eeuwen niet meer staat. En voor de fariseeën waren dat vaste tijden. Je kon ze iedere dag in de tempel aantreffen. 'S Morgens om 9:00 bij het morgengebed. En 's middags om 3:00 bij het middaggebed. En die fariseeën onderscheiden zich, zeg maar, van het volk, de scharen die de wet niet kent. Want die namen dat niet zo nauw. Zij deden dat serieus en ze deden dat ook bijzonder intens. En daarom moeten we alle gedachten die we nu over fariseeërs koesteren proberen weg te filteren uit ons denken. En wij hebben het vandaag de dag over vrome fariseeërs en dan denken we aan huichelaars. Maar in de tijd van Jezus waren de fariseeën in de ogen van het volk de rechtvaardigen. Moreel en ethisch hoogstaande mens. Mannen van hoog aanzien, juist vanwege hun vroomheid. Jezus zegt in de bergrede tegen de scharen: tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij dan van de schriftgeleerden en de fariseeën, dat gij het koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan. Merk er dus op dat Jezus beaamt dat de gerechtigheid van de fariseeën overvloedig was. Dat zegt hij in deze woorden. Maar ze was niet overvloedig genoeg. Ze moesten niet alleen doen wat Mozes en de profeten geboden hebben, maar ze moeten daarbij ook de woorden van Jezus horen en doen. Want zalig zijn zij die mijn woorden horen en ze ook doen. Nou, voor die sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat ze rechtvaardig waren, ja, was dat woord van Jezus, wij zouden vandaag zeggen, vloeken in de kerk. Wat een ergernis heeft dat gegeven. Nou, zo'n soort fariseer staat model in de gelijkenis van Jezus. Een fariseer, lezen we dan, ging op naar de tempel om te bidden. Een fariseer stond en bad dit bij zichzelf. Het is dus niet zo dat hij hardop stond te bidden, zodat iedereen het kon horen. Het is dus ook niet zo geweest dat die tollenaar heeft gehoord wat deze fariseer over hem zei in zijn gebed tot God. Nee, de fariseer bad dit bij zichzelf. Hij bidde zachtjes. En dan is het mooi, hè? Dat Jezus als het ware voor ons meeluistert aan wat die fariseer bidt. Anders zou hij het niet geweten hebben. Jezus vertelt er ons over. Luister maar. O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere rovers, gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers. En niet als deze tollenaar. Zo op het eerste gehoor wekt zo'n gebed bij ons allemaal, denk ik, weerzin op. Wie gaat er nu zoiets bidden? Even wachten met ons oordeel. Is het allemaal wel zo vreemd wat hier gebeurt?
je God niet dankbaar zijn voor het feit dat je geen rover bent? Mag je God niet dankbaar zijn dat je geen overspeler bent? Mag je God niet dankbaar zijn dat je geen tollenaar bent? Dat vinden wij toch ook? En dat zeggen we ook nog. Ook al verpakken wij dat op een wat andere manier. Wij zeggen het zo. Het is Gods bewarende hand dat wij geen rovers of overspelers of tollenaars zijn. En we haasten ons dan ook nog om erbij te zeggen dat het allemaal wel in ons hart leeft. Maar God zij dank, u hebt mij bewaard voor de uitleving daarvan. En zo komt die fariseer wel heel dicht naar ons toe. En misschien gaan we nou ook begrijpen dat die fariseer God dankbaar is, dat hij niet is als al die mensen. En zeker niet als die gehate tollenaar die daar staat. Want laten we wel zijn, die fariseer, dat was een gerespecteerd mens, maar die tollenaars, dat waren gehate mensen, dat waren verachte mensen. En ook alweer volkomen begrijpelijk, want tollenaars waren Joden die heulden met de bezettende Romeinse macht. Zij pachten de belastingplicht van de Romeinen. Ze gaven dan die hele belastingsom over aan de Romeinen, die hadden dan dus de poen binnen. Maar dan moest hij bij zijn eigen volksgenoten die belasting terugzien te innen. Dat recht had hij namens de Romeinse overheid. Maar wat deden ze dan? Dan deden ze daar het nodige bovenop. Dus ze verrijkten zich ten onrechte en ten koste van hun eigen volksgenoten. Nou, je begrijpt de haat die daar leefde tegen die collaborateurs. Want degene die van ons de oorlog hebben meegemaakt, die zien in zo'n tollenaar het beeld van een NSB'er, laten we maar eerlijk zijn. Een landverrader die ten koste van zijn eigen volk zichzelf verrijkt. O God, wat een wonder dat ik geen NSB'er in de oorlog geweest ben. En dan komt er nog iets bij. Die tollenaren waren cultisch onrein, zeg maar godsdienstig onrein voor de vrome Jood. En waarom? Omdat ze aten en omgang hadden met die onreine Romeinen. Onreine Romeinen draaiden hun handen niet voor om een lekkere carbonade te eten. Nou, iets ergers kun je haast niet doen voor de Jood. En ze dienden notabene alle goden die je maar kon bedenken. Dus cult is onrein. Een tollenaar hield je verre van. Merk je dat je inmiddels al aardig met dat gebed van die fariseer kunt meekomen? Tenminste, zo verging het mij in de voorbereiding van de preek. Ik denk, wat staat die man eigenlijk dicht bij mij? Maar Jezus gaat nu deze fariseer ontmaskeren. En dan wordt ineens duidelijk uit de gelijkenis uit welke hoogmoedige bron dit quasi vrome water bij de fariseer opwelt. Want daar komt hij hoor. Ik vast 2 maal per week. Ik geef 10e van alles wat ik bezit. Die fariseer blijkt God niet te danken. Nee, zijn dankgebed blijkt niet anders te zijn dan 1 zondige dankbetuiging gericht aan zijn eigen adres. En dan met minachting van zijn naast. In het bijzonder wel van deze verachtelijke tollenaar. Vooral dat laatste natuurlijk is een sneer in de richting van die tollenaar. Ik geef tiende van alles wat ik bezit. En die tollenaar die deed 10% bovenop dat hij moest vangen van zijn volksgenoten. Die kon hij dus in zijn zak steken, om het zo te zeggen. Wat wij hieruit ook kunnen leren is dit, dat wij onze gebeden nooit moeten gebruiken om een ander eens goed de waarheid te zeggen. Of om zodoende onze medemens te confronteren met zijn of haar zonde. Dat is zo gemakkelijk, broeders, ik kijk nu naar u speciaal. Maar ook en met name voor predikanten. Wij doen gebeden in het openbaar. En wat moet je dan toch voorzichtig zijn in dat wat je zegt. En dat je nooit in je gebeden zo eens iets aan de kaak gaat stellen, om het zomaar eens te zeggen. Of een ander is de waarheid zegt in je gebeden. Of als je gesprek met iemand gehad hebt en je gelooft niks van het geestelijk leven wat verwoord is, dat je dan in gebed dat eens even afrekent. Nee, dan moeten wij in ons ambtelijk gesprek zeggen, luister eens, u zegt dat wel, maar. Maar niet het gebed gebruik om eens even goed uit te halen naar degene die we willen raken. Een gebed kan en mag niet anders zijn dan het spreken in liefde tot God. En het spreken in liefde tot onze naast. Dat is een gouden regel voor ons gebedsleven. Genoeg over die fariseeën nu. Nou gaan we naar de tollenaar toe. Let ook op de fijnzinnige nuances die Jezus in dit beeldverhaal aanbrengt. De tollenaar gaat ook naar de tempel om te bidden. Net als die fariseer, geen verschil. Hij bidt ook staande. Geen verschil. Maar dan komt het. Hij staat van ver. Ongetwijfeld zal die fariseer helemaal vooraan in de voorhof hebben gestaan. Maar deze tollenaar die durfde zover niet komen. En laten we eerlijk zijn, daar had hij het ook naar gemaakt. Daar is zijn leven naar geweest. Maar nu, laten we ons eerst maar zo verwonderen over het feit dat die tollenaar naar de tempel gaat om te bidden. Want dat was hij onderhand afgeleerd toch? Hij diende de god Mammon, de god van het geld. En Jezus heeft zelf gezegd, gij kunt niet God dienen en de Mammon. Gaat niet. Het heeft hij van binnen natuurlijk goed gevoeld, als Jood. Maar heeft hij keus gemaakt voor de Mammon. Kreeg er ook geen genoeg van. Maar dan kennelijk is er toch iets in dat leven van die man veranderd. Wat en hoe, dat zegt Jezus niet. Maar één ding is zeker. Hij verlaat zijn tolhuis en hij is nu onderweg naar de tempel om te bidden. De fariseer heeft zijn oordeel al klaar. Dank u dat ik niet zo ben als die man. En dan hoop ik dat wij denken. Wat moet die tollenaar nu in de tempel gaan doen? Wat zal er aan de hand zijn met die man? Van de fariseeën verwachten we dat hij gaat bidden. Hij is de kind aan huis. Maar dat een tollenaar naar de tempel gaat om te bidden. We zien hem aankomen en we volgen hem.
fariseer is al lang in de voorhof inmiddels. En hij blijft van ver staan. Waar hij precies gestaan heeft, weet ik niet. Maar in ieder geval, de fariseer kon hem zien, maar wel van ver. En ik denk dat dat meer heeft te zeggen dan alleen het feit dat hij niet gezien wilde worden. Althans, door zo weinig mogelijk mens. Nee, zal hij niet beseft hebben de afstand die er is tussen God en hem. En waar hij het zelf zo naar gemaakt heeft. Oh, hij gaat naar het huis van inderdaad de heilige en rechtvaardige God. Die de schuldige geenszins onschuldig houdt. Oh, dat maakt hem kennelijk heel klein en heel ootmoedig. En wel zo, dat zegt Jezus dan in deze gelijkenis. En wat is dat heerlijk om dat uit de mond van Jezus te horen. Hij vertelt het zelf. En dat maakt het ook zo echt. Hij durft zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel. We hebben, ik weet niet hoe u dat ervaren hebt vanmorgen, maar we hebben op een indrukwekkende wijze Psalm 123 met elkaar gezongen vanmorgen. En daar komt nou tot uiting die gebedsovergave aan de Heer. Hè? Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Hoef niet eens veel te zeggen. Alleen maar genade begeren, want dat is het eigenlijk. Totdat ook hij ons genadig zij. Zo eindigen we toch dat eerste vers, niet waar? Nou, deze man heeft kennelijk een blik naar binnen geslagen. En dan durft hij niet meer naar boven te kijken. En misschien zitten de zulke stakkers ook wel in Katwijk. Dat kan toch? Je weet nooit voor wie een preek moet houden. Je mag er dit van leren, dat Jezus kennelijk weet dat er zulke mensen kunnen bestaan. Dus je hoeft niet bang te zijn dat hij je niet op het oog heeft. Hij durft zijn ogen niet naar de hemel op te heffen. Die ogen die blijven vol schaamte naar beneden. En Jezus die wil nog meer kwijt over die tollenaar. Zo werd gebeden, hè? Dat was de gebruikelijke gebedshouding van de Joden. Hij is dat zo. En kijk eens. In plaats van zijn handen uit te strekken naar de hemel, slaat hij op zijn borst. Voortdurend. Ik kan het niet doen, want het maakt veel te veel herrie, maar u begrijpt. Niet op zijn hoofd, zoals wij dat doen. Jongen, hoe had ik het kunnen doen? Zo, dat herkent u. Nee, op zijn hart. Het is een uiting van verdriet en berouw. Ook gebruikelijk onder de Joden. Het is een pijn over de zonde tegen God. Hij heeft er hart zeer over. Dat is het. Hij heeft er hart zeer over. Ik las een oud gezegde. Waar de hand is,
is de pijn. Zo gaat het toch bij de dokter, hè? Waar hebt u pijn? Hier, dokter. En dan gaat hij daar voelen. Stil, hè, word je ervan. Want nou horen we wat er leeft in zijn hart, ook dat laat Jezus ons horen. We zien hem nou staan met zijn hoofd naar beneden, voortdurend slaat hij op zijn borst. Daar zit de pijn en nou gaat hij het verwoorden wat er aan de hand is. O God, wees mij zondaar, genadig. Het begin van het gebed is precies hetzelfde als bij de fariseer, o God. Maar dat woordje ik, dat komt in zijn smeekgebed niet voor. De fariseer was vol van zichzelf. Ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen. Ik vast 2 maal per week. Ik geef 10e van alles wat ik bezit. Maar deze tollenaar, die vernedert zich voor het aangezicht van zijn God en Heer. O God, wees mij de zondaar genadig. En laten we nou eens bij dat laatste woordje beginnen. Genadig. Deze zondaar gelooft dus kennelijk. Dat spreekt hij uit. Dat hij met de genade God te doen heeft. Luther zegt dat dit gebed van de tollenaar om als een arme zondaar om genade te bidden, een vrucht is van het geloof in God. Een heel praktische vraag. Hebt u wel eens goede gedachten van de Heer? Dat is heel voornaam om daar een antwoord op te hebben. Want dat is een vrucht van het ware zaligmakende geloof. Je hebt toch ook wel die mensen die zo koud over God spreken. Oh, als ik niet uitverkoren ben, dan kom ik er toch niet. Ik heb wel eens iemand horen zeggen, hij haalt ze eruit als een kip. Dat is het ongeloof. Dat is zo hard als een steen. Maar het geloof denkt goed over de Heer. En slecht over zichzelf. Een vrucht van genade zegt Luther. Ik durf gerust zeggen dat dat eigenlijk altijd opgaat in het leven des geloofs. Kleine, geringe gedachten van jezelf. Grote en goede gedachten van God. Want wie het van genade moet hebben, die weet dat hij met zijn totaal verloren leven voor God niet kan bestaan. Heb u het ook wel eens als u... Ja, wij hebben van de week wat dia's zitten bekijken van vroeger. En op zichzelf is dat best wel aardig. Dan zie je kinderen van de jaren of 3, 4, die nu bijna 50 zijn. Maar weet u wat ik... Ik was 25 toen de Heer in mijn leven kwam. Weet u wat ik dan altijd denk? Toen was het dit en toen was het dat en toen was het zus. En dan krijg je die hele zondige, zante kraam weer naar je toe. En dan mag ik door Gods genade geloven dat die zonden geworpen zijn in een zee van eeuwige vergetelheid. Maar ondertussen, ja, denk ik dan bij zo'n gelegenheid daar weer aan. En dan anderzijds moet ik zeggen, Heere, wat een genade dat u me daarin te sterk bent geworden. En dan krijg je weer de goede gedachten van God. Deze tollenaar die gelooft kennelijk dat God hem genade wil bewijzen. En hij is op die genade aan geweest. Daarom heb ik ook Psalm 86 laten zingen. Heere, door goedheid. En dan heb je dat element van het goed denken van God. Heere, door goedheid aangedreven. Zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie hem aanroept in de nood. Vindt zijn gunst oneindig groot. En dan moet toch heel Katwijk in beweging komen richting kruis, of niet? Spurgeon, de prins der predikers, heeft een boek geschreven dat heet De Gelijkenissen van de Heiland. En daar behandelt hij een aantal gelijkenissen in. En ik heb zitten kijken en hij had ook een preek over de fariseer en de tollenaar. En ik denk, dat ga ik toch in Katwijk voorlezen. Klein stukje maar hoor. U krijgt geen preeklezen vanmorgen. Maar het is zo geweldig mooi. En ik vraag u dan ook met uw hart te luisteren nu. Indien u genade wilt vinden. Zo ga naar het sombere Gethsemane. En zie uw verlosser, terwijl hem het bloedige zweet uitgeperst wordt en hij in doodsbenauwdheid verkeert. Indien u vrede voor uw geweten begeert, zo ga naar Gabbata en zie hoe het bloed langs de rug van uw zaligmaker stroomt. Indien u de laatste en beste rust voor uw geweten begeert te vinden, zo ga naar Golgotha, aanschouw het vermoorde slachtoffer, hangende aan het kruis, terwijl zijn handen en voeten en zijn zijde doorstoken zijn. Er kan geen hoop op genade zijn buiten het offer dat gebracht werd, namelijk Jezus Christus, de Zoon van God. Kom, laat ons naderen tot de troon der genade. En pleiten op het bloed van Jezus. Kom, o dronkaard. Geef mij uw hand. En we zullen samen tot hem gaan. Diepgevallen vrouw. Geef mij uw hand. En laat ons samen naderen. Tot zijn troon. Nou. Zo worden nou zondaren met God verzoend door de dood van zijn zoon. Spurgeon noemt het kruis de troon der genade. Als je nou ergens Gods genade geopenbaard wil zien, zie dan op het feit dat het liefste dat hij had en heeft prijsgaf aan de dood en het oordeel. Om vijandige mensen zoals u en ik met hem te verzoenen. Door het bitter lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. En u hoort het, hè, dan. En dat is natuurlijk wat Spurgeon ook wil zeggen. Ook al ben je dan de grootste der zondaren. En daar staat er hier een, die tollenaar. Vandaar dat Spurgeon erop komt. Want die tollenaar die zegt, wees mij de zondaar genadig. Dat wil zeggen, de grootste zondaar. Er is geen ander zondaar met hem te vergelijken. En die grote zondaar, die bidt om genade. Ik moet aan apostel Paulus denken, die zegt, mij, de grootste der zondaren is barmhartigheid geschied. Dan vind je datzelfde terug. En het is misschien ook al herkenbaar vanuit u, jouw en mijn persoonlijk leven. Juist omdat je zo'n diepe rouw kent over je zonde. Weet u wat er letterlijk staat? O God, wees mij de zonde genadig. Op zichzelf is dat geen verkeerde vertaling, daar gaat het niet om. Maar letterlijk staat er dit. O God, wees verzoend met mij.
En nou kom ik even naar Psalm 79 toe, die we gezongen hebben na de wet. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult, bewijs ons eens genade. Daar heb je nou alles in één. En wat Jezus dan zegt, en die kan het weten, die vertelt het. Deze ging afgerechtvaardigd in zijn huis. Meer dan die. Dat wil zeggen dat de farizeeën die bij zichzelf vertrouwden rechtvaardig te zijn, deze tollenaar verachten niet rechtvaardig is. Hij denkt rechtvaardig te zijn en hij is het niet. En deze tollenaar beleidt de zondaar te zijn, durft zich met niemand te vergelijken. Hij is de grootste der zondaren en hij wordt gerechtvaardigd. Dat wil zeggen dat hij op zijn schuldbeleider is, op zijn smeekbeden om genade ook daadwerkelijk direct genade heeft ontvangen. Alleen omdat God hem rechtvaardig verklaart. Hier horen we het gebeuren. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daden. Gij naamt die gunstig weg. En nou gaat hij naar huis. Hoe? Rechtvaardig, zegt de Heer. Zegt de Heer Jezus zelf. Hij gaat naar zijn tolhuis. Wat zou die gedaan hebben? Vanaf vandaag is het tolhuis gesloten. Ik denk dat hij net als Zacchaeus heeft gehandeld. Een groot bord op de deur, zie de helft van mijn goederen geef ik aan de armen en indien ik iemand op bedrog iets ontvreemd heb, dat geef ik 3 dubbel weer. En nu gaat Jezus die gelijkenis afsluiten met de gouden regel van het Koninkrijk Gods. Wie zichzelf verhoogt, zegt hij, die zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. Nou, de fariseeën die verhoogden zichzelf, dat hebben we gehoord. En hij keek daarbij laatdunkend en verachtelijk neer op al die zondaren die de wet niet kenden. En bijzonder wel die tollenaar die daar stond. Maar die tollenaar, die had werkelijk helemaal niets waarop hij zich zou kunnen beroemen. Die man die had alleen maar zonde, die had alleen maar schuld. En vandaar dat hij zichzelf vernedert. Dat is wel aardig om te weten, dat woord vernederen, dat is in het Grieks tapeino. En dat is ontleend aan het zelfstandige naamwoord tapes. En dat betekent vloerkleed. Daar komt ons woord tapijt vandaan. U hoort het onmiddellijk. Dus in overdrachtelijke zin is het dus laag bij de grond verkeren. Een vloerkleed willen zijn waar mensen overheen lopen. En dat is nou precies alles wat wij juist niet willen. Ja, maar ik laat niet over me heen lopen. Toch? Nou, dat wil die tolle nou wel. Hij wil zichzelf vernederen. Verootmoedigen. Klein willen zijn voor God en voor je naast. Verminderen. Zoals Johannes dat zegt. Hij moet wassen en ik minder worden. En dan met je hele hart. En dat is nou wat Jezus aan zijn kerk, aan zijn discipelen heeft geleerd. Leert van mij, dat is een tegenwoordige tijd, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dat is nou een les die we voortdurend leren. Het staat ook nog eens in een gebiedende wijs. Dus het is geen kwestie van, we zullen wel eens kijken. Nee, dat moet. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En in jezelf vernederen, daar word je nu nooit een meester in, om het zo te zeggen. Je blijft altijd leerling. Op de school van die grote leermeester, Heer Jezus Christus. Want als er één ons dat geleerd heeft, is hij toch zelf geweest, nietwaar? Hij was de rechtvaardige, de enige rechtvaardige. Zo wordt hij ook genoemd in de schriften. Mijn knecht, de rechtvaardige. En terecht, want hij heeft nooit geen zonde gehad of gedaan. Maar dan, ja, dan komen we bij dat prachtige hoofdstuk van Filippenzen 2 dat we zojuist hebben gelezen. Hij heeft zichzelf willen vernederen, lees ik daar. Hij acht het geen roof goden even gelijk te zijn. Dat wil zeggen, het was geen diefstal dat hij gelijk was aan God. Want hij was God. God uit God, licht uit licht. Maar dan vernedert hij zichzelf. En dan wordt hij een dienstknecht. Een slaaf staat er letterlijk. Een doulos. En dan wordt hij gevonden in de gedaante van een mens. En heeft hij zichzelf vernederd, staat er. Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. Hij de rechtvaardige voor de onrechtvaardige. En er is het alleen op grond van dat heilswerk van Christus, wat hij heeft gedaan, dat zondaren ook zichzelf gaan vernederen. En dan ook, want dat staat ook in onze tekst toch, verhoogd worden. En dat geldt allereerst in Jezus Christus zelf. En dat staat ook zo prachtig beschreven in dat Filippenzen 2. Want omdat hij zichzelf zo diep heeft vernederd, ja, tot de dood des kruises. Daarom staat er dan, vanwege dat volkomen offer, heeft God hem ook uitermate zeer verhoogd. En heeft hem een naam gegeven, boven alle namen. Omdat in de naam van Jezus zich alle knie zal buigen van degene die in de hemel en die in de aarde, die op de aarde en die onder de aarde zijn. Nou, dat mag deze tollenaar nou doen, want in zijn smeekbeden om genade vernedert hij zich voor God. Buigt hij de knieën van zijn hart en God maakt hem rechtvaardig. En dan geeft God die tollenaar weer eer en aanzien. Bij de fariseeën veracht. Maar bij God uitverkoren en dierbaar. Wie mij veracht, God wou mij niet verachten. In Psalm 84 staat zo mooi, God zal genade en ere geven. Nou, dat is wat hier gebeurt. En zo eindigt deze gelijkenis met de les dat God de nederige aanziet, maar de hoogmoedige kent hij van ver. Denk eens aan Psalm 36, hij slaat of schoon oneindig hoog. Op hen het oog, die nederig knielen, maar ziet van ver met gramschap aan de ijdele baan der trotse zielen. Nu ga ik eindigen met de woorden van Spurgeon, waarmee hij zijn preek over de fariseer en de tollenaar beëindigt. Het is aangrijpend hoor, dat zeg ik u vast. Maar zo werden die mensen toen heen gezonden en nu wordt u ook zo heen gezonden naar huis. Iedereen die het hoort. En laat deze woorden tot uw oren ingaan, zegt Petrus op de Pinksterdag. Ik citeer Spurgeon. Ga nu terug naar uw woning. Dat wij allen, de prediker, de ouderling, de diaken, de gemeente, u die van de kerk bent, u die van de wereld bent, die hier misschien toevalligerwijze gekomen bent, bij geval, zegt de schrift dan. En ieder van ons naar huis gaan, en eer wij ons lichaam verkwikken door eten en drinken, ons hart uitstorten voor God. Dan laat deze kreet uit ons alle mond opgaan, o God. Wees mij de zondaar genadig. Ik bid u, zegt Spurgeon, verdraag mij nog een ogenblik. Laat ons nu, op ditzelfde ogenblik, dit gebed tot het onze maken. Dat het nu voor de Heere mag komen als een vurig smeek uit ieder hart in deze gemeente. Ik zal de woorden nu herhalen, niet als tekst, maar als gebed. Als mijn gebed en als uw gebed. En wil het nu allen tot uw gebed maken. Laat dan een ieder die dit gebed wenst te bidden, aan het einde ervan een hoorbaar amen uitspreken. Laat ons bidden. O God, wees mij de zondaar genadig. En de gemeente van Spurgeon heeft met luider stem amen gezegd. En dan staat er een postscriptum, een naschrift onder de preek. De prediker hoopt dat hij die deze preek leest, gedrongen zal wezen om ernstig en plichtig hetzelfde te doen. Daarom, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spa. De wereld hoor en volg mijn zangen met amen. Amen. Na. Amen. Die psalm gaan we samen zingen als het amen op de prediking. Gemeente, wij willen in de voorbeden denken aan mevrouw Van der Plas uit de Patrijstraat, die bemoedigende berichten mocht ontvangen in het ziekenhuis. Laat ons danken en bidden. Dierbare Heiland, wij hebben aan uw lippen mogen hangen vanmorgen. En wat is het bevestigd? Genade is op uw lippen uitgestort. Tot die schemiglijk van God gezegend wordt. En laat ons hart nu maar vol met heilbespiegelingen het schoonste lied van deze koning zingen. U alleen zijt waardig te ontvangen, alle lof, alle eer en alle dankzegging van u aan en tot in der eeuwigheid. Ik zal, o Heere, die ik mijn koning noemde, luisteren van uw majesteit en roem. Verbreiden en uw goddelijke daan met diepst ontzag aandachtig gadeslaan. Ach, dan zullen we net als de tollenaar naar huis gaan, om in uw wegen te wandelen. Ach, we zijn opgeroepen Kom straks bij thuiskomst waar we nog niet die gemeenschap met u mogen kennen, de hemel te bestormen. Met dat eenvoudige gebed dat door lucht en wolken dringt. O God, wees mij de zondaar genadig. En al uw kinderen hebben zich in dit gebed herkend, Heer. Ach, hoeveel van uw kinderen zijn er niet die na een leven in uw dienst, ten slotte aan het einde van de reis gekomen zijn, met dit gebed thuis kwamen. O God, wees mij de zondaar genadig. En dat kan dan alleen maar omwille van hem die geen genade ontving op het vloekhouder schande, maar ten volle de vloek en het oordeel wegdroeg. O, en nu op hem te zien, wat hebt u ons dicht bij het kruis gebracht vanmorgen. U bracht ons eerst in Gethsemane, u bracht ons in Gabbata, u bracht ons op Golgotha en dat alles om in die genade te delen. Immers het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Dank, Heere, voor wat u gaf. Dat uw naam ook verheerlijkt wordt door ons, zoals we hier mogen zijn, jong en oud. Laat Heeren lof ten hemel reizen. Hoe goed is het onze God te prijzen. Dank ook dat u mevrouw van der Plas goede berichten deed toekomen. Tussen hoop en vrees geleefd. En ach, dat is zo herkenbaar, Heeren. En velen van ons weten daarvan. En als we dan een goede tijding krijgen. O, wat is het dan heerlijk om ons voor u te verootmoedigen. We kunnen het niet op. Maar er zijn er ook die een slechte tijding hebben gekregen. En die willen we ook aan u bevelen. Wat ons betreft niets meer aan te doen. Desnoods nog wat rekken van het leven. Agieren, maar om dan ook te weten. Na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. En dat is toch een zaak die hier en nu gekend wordt. Dit is het eeuwige leven dat we hier en nu u mogen kennen. Opdat wij zonder verschrikken voor uw rechterstoel zouden kunnen en mogen verschijnen. Heren, wij denken aan alle die ziek zijn. Thuis in de ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingsinstellingen. Ontferm u naar de nood die men heeft. We mogen u bidden voor ons koninklijk huis. Ze stonden deze week aan het graf van Friso. Een jonge weduwe met haar kinderen. Een diep bedroefd, samen met moeder en schoonmoeder. En alle anderen die tot ons koninklijk huis behoren, wat een sprake is er van uitgegaan. Heren, wij mogen ze van harte aan u bevelen. Wilt u deze weduwe staande houden en haar de kracht geven die ze ontlenen kan en mag van Israëls God, want die is het. Die krachten geeft en van wie het volk zijn sterkte heeft. We bidden u dat ook voor onze koningin moeder, nu prinses. Wil ook haar ondersteunen in het smartelijke verlies. En dat ook haar ogen geslagen mogen worden op die Heere die in de hemel zit. Zoals we deze dienst mochten beginnen. We bidden u ook voor onze koning en koningin. Sterk ze, nog maar zo kort, een groots gebeuren achter de rug en dan nu in diepe rouw gedompeld. En zo wisselen vreugde en verdriet elkaar af in het menselijk leven. En dat u nu een God bent die in al die omstandigheden een schuilplaats wil zijn. Geef dat die genade ook hun deel zal zijn of worden. We mogen bijzonder ook bidden voor het geweld in Egypte en Syrië. Ach, 2 jaar verschrikkelijk geweld in Syrië. Er lijkt geen einde van. Mensen die elkaar uitmoorden. En nu lijkt het erop dat het in Egypte dezelfde kant uit zal gaan. Ach, de wereld moet lijdelijk toezien. Maar Heere, wij geloven dat alle dingen in uw hand zijn. We mogen in bijzonder ook de christenen aan u bevelen, zowel in Syrië als in Egypte, die het ook weer moeten ontgelden. Feitelijk niets met het hele conflict van doen hebben en toch alle haat wordt op hen afgereageerd. En ten diepste is het alles begonnen om dat kleine Joodse volkje dat daar midden, te midden van die brandhaarden verkeert. O Heere, nu worden mensen nog tegen elkaar opgezet. Maar hoe zal het tenslotte aflopen? Wij weten het niet, maar we leggen uw volk Israël, te midden van dit alles, in uw handen. U die gezegd hebt dat u ze nooit zult begeven en dat u ze nooit zult verlaten. En het is uit de geschiedenis wel gebleken dat dat door velerlei oordelen en verschrikkingen heen is gegaan. De Tweede Wereldoorlog ligt ons nog vers in het geheugen. Maar het is eigenlijk alle eeuwen door al zo geweest. Ontzettende haat tegen dit volk en ten diepste tegen de God van dit volk. O Heere, laat dat ook een voortdurend gebedszaak voor ons als christelijke gemeente zijn, omdat u zulke heerlijke beloften voor dit volk nog open hebt staan, die niet alleen tot heil van dit volk zal zijn, alzo zal geheel Israël zalig worden, maar ook tot heil van de wereld, ja, ook voor de Arabische volken. Dus in die zin zien we er naar uit, Heere. En ach, u hebt het gezegd dat het zal behouden worden, maar al zoals door vuur. Heere, we leggen het alles in uw handen. Vergeef ons onze zonde. Dank voor wat u hebt gegeven vanmorgen. Gedenk deze uw gemeente. Gedenk al uw dienaren die ge hier hebt gesteld. Zegens in hun bediening. En mag ook in Katwijk iets van de heerlijkheid van Christus openbaar komen in het leven van hen die uw naam ootmoedig vrezen. En breng ze nog toe, Heere, die nog buiten staan, opdat ook zij kinderen Sions genaamd zouden worden om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 32, de versen 1 en 6. gemeente, gaat heen in vrede. Verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere, Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. En de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes. Zij en blijven met u allen. Amen.